Geliefde gemeente, ik preek u vanmorgen met Gods hulp in deze doopdienst aan het einde van de adventperiode. Het gedeelte wat we gelezen hebben uit Matthäus 1. Een stuk wat je al bijbellezend misschien wel vaker hebt overgeslagen. Ik eerlijk gezegd wel. Gewoon maar even snel naar vers 18, want daar begint het eigenlijk. Ja, ik snap dat u of jij dat doet, maar de vraag is wel, doe je dat ook als je een gewoon boek leest? Laat ik die eerste bladzijde maar overslaan. Nee toch? Want die eerste bladzijden zijn cruciaal als het gaat om de vraag wat er daarna volgt, om dat te kunnen begrijpen. En trouwens, zou de evangelist Matthäus bij het schrijven van zijn boek daar niet echt over nagedacht hebben? Zou het een vergissing van hem geweest zijn om zo te beginnen? En daarbij, en nog veel belangrijker, zou God zelf, die de schriften heeft ingegeven, hier niet een bijzondere bedoeling mee hebben gehad? Dat moet haast wel. Immers, zo schrijft Paulus later aan Timotheus, niet alleen al de schrift is door God ingegeven, maar ook, en die is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering en tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Waarom staat deze stamboom, deze familielijn eigenlijk hier in Matthäus 1? Direct na het Oude Testament, aan het begin van het Nieuwe Testament? Een paar redenen kan je daarvoor noemen. De eerste reden is dat de evangelist Matthäus vooral schrijft voor Joodse lezers. En voor die doelgroep was het uitermate belangrijk of je echt van Joodse afkomst was. En van wie dan wel precies? Dat was bepalend voor je recht op bezit, voor je recht om een stuk land te kunnen kopen. Daarvoor moest je je afstamming kunnen aantonen. Het was ook bepalend, dat zie je naar de ballingschap, voor het antwoord op de vraag of je als priester in het heiligdom mocht dienen. Dat is de eerste reden voor Joodse lezers. En de tweede reden is dat Matthäus, voordat hij gaat schrijven over alles wat Jezus gedaan en gezegd heeft, eerst wil gaan zeggen wie hij was. Immers straks, dat weet u, gaan er allerlei andere verhalen rond. In Matthäus 13 schrijft Matthäus dat er mensen zijn die zeggen, is deze niet de zoon van de timmerman? En is zijn moeder niet genaamd Maria en zijn broers Jacobus en Jozef en Simon en Judas en zijn zusters? Zijn ze niet allen bij ons? Met andere woorden, Jezus van Nazareth, dat is gewoon een timmermanszoon. Die hoef je niet echt serieus te nemen. Wacht, zegt Matthäus, in hoofdstuk 1 vers 1. Ik zal je als eerste aantonen, ik zal je als eerste laten zien wie Jezus echt is. Zodat je dat wat hij straks gaat zeggen en doen wel echt serieus moet nemen. Hij is namelijk de zoon van Abraham. Hij is de grote Davidszoon. Gemeente, het thema voor de preek van vanmorgen is de betrouwbaarheid van Israëls God is reden tot hoop in donkere tijden. De betrouwbaarheid van Israëls God is reden tot hoop in donkere tijden. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats letten we op Gods belofte. In de tweede plaats op Gods weg. En in de derde plaats op Gods doel. Dus Gods belofte, zijn weg en zijn doel. Als eerste dus Gods belofte. Want dit is de grote openingszin van het Nieuwe Testament. In vers 1. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. De machtige openingszin van het evangelie van Matthäus en van heel het Nieuwe Testament, die, kijken naar Matthäus 1, die zou je kunnen zeggen de titel is boven de versen 2 tot en met 17 die volgen. Het boek des geslachts. Letterlijk staat er in het Grieks een verslag van het begin, van de genesis, van de oorsprong, van de afkomst van Jezus, Yeshua. Wat letterlijk betekent, hij zal zeker zalig maken. Zo staat in vers 21. Want hij zal zijn volk zalig maken. Hij zal het doen. Hij zal ze zalig maken van hun zonden. Het boek des geslachts van Jezus Christus. De gezalfde Messias. Die door de Heilige Geest is gezalfd. Aangesteld. Apart gezet. Gekwalificeerd om zijn taak uit te voeren, om zijn volk te redden. De zoon van David, de zoon van Abraham. Een directe herinnering aan grote oudtestamentische beloftes. De knoop is gelegd tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Hier in Matthäus 1 begint niet zomaar iets nieuws. Maar dit is doorgaande lijn. En gemeente, dat is ook de basis onder de Bijbelse leer van de kinderdoop. De lijn van het verbond uit het Oude Testament gaat verder en wordt uitgebreid. De kinderen hoorden er vroeger al bij en nu in de tijd van de Heer Jezus Christus en daarna nog steeds. Ze zijn er sinds de komst van de Messias niet op achteruit gegaan. Ze zijn nog steeds, zegt de catechismus, net als de volwassenen in het verbond Gods en in zijn gemeente begrepen. En aan hen wordt door Christus bloed de verlossing van de zonde en de Heilige Geest die het geloof werkt niet minder dan aan de volwassenen toegezegd. Het Nieuwe Testament begint met terug te wijzen naar grote oudtestamentische beloften van God. Zoals de Heer ook in de levens van jullie kleine kinderen, doopouders, begon met te wijzen op zijn belofte. Want Jezus Christus is als eerste, staat er, de zoon van Abraham. De vader van alle gelovigen. De stamvader van heel het volk Israël, voor wie Matthäus in eerste instantie schrijft. Aan wie God grote dingen beloofd heeft. Helemaal aan het begin van de Bijbel in Genesis 12. Ik zal u tot een groot volk maken, Abraham, en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En Abraham, in u zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. En hij, zo staat in Genesis 15, Abraham geloofde in de Heere en God rekende het hem tot gerechtigheid. Jaren later deed de Heer opnieuw grote beloftes aan Abraham. In Genesis 17 vers 7 toen hij zei, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en uw zaad na u in hun geslachten. Tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad, uw nageslacht na u. Dat nageslacht duurde uiteindelijk nog 25 jaar. Toen werd Isaac geboren. En zeker, er zijn als vervulling van Gods belofte sindsdien ook grote dingen gebeurd. De uittocht uit het land Egypte. De intocht in Kanaan. Maar eigenlijk, eerlijk gezegd, hebben in de eeuwen die daarna volgden vooral mislukkingen en ontmoedigingen de overhand gehad. En nu in de tijd van Matthäus, in de tijd van de Heer Jezus, wordt het volk Israël overheerst door de Romeinen. Is er eigenlijk wel iets terechtgekomen van die grote belofte van God aan Abraham? Jezus Christus, de zoon van Abraham en de zoon van David. De grote Davidszoon. David aan wie God ook zulke grote dingen beloofd had. Bijvoorbeeld in 2 Samuel 7. Toen de Heer zei tegen David, uw zoon Salomo, die zal mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen, vast laten staan, tot in eeuwigheid. 2 dingen heeft de Heer aan David beloofd. Uw zoon Salomo zal na u voor mij een huis, een tempel bouwen. Nou ja, de eerlijkheid gebiedt nu te zeggen dat die tempel van Salomo eeuwen geleden rond de wegvoering naar Babel al volledig verbrand is en met de grond gelijk gemaakt is. En het tweede wat God aan David beloofde, zijn koninkrijk zal zijn tot in eeuwigheid. Ja, maar de Romeinen zijn de baas in het land. En dus is er eigenlijk ook wel iets terechtgekomen van Gods belofte aan David. Komt het wel goed met Gods beloften? Komt daar uiteindelijk wel iets van terecht? Was het spreken van God destijds wel betrouwbaar? Is het spreken van God door zijn beloftewoorden nu eigenlijk wel betrouwbaar? Ik bedoel die belofte, doopouders, die de Heer zojuist boven de hoofden van jullie kindertjes bevestigd heeft. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen jullie en jullie kinderen, na jullie tot in hun geslachten, tot in volgende generaties, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en jullie nageslacht na jullie. Klopt het eigenlijk wel? Is dat eigenlijk wel echt waar? Is dat wel echt betrouwbaar? Want ouders van oudere kinderen, wat is daar ondertussen van terechtgekomen bij onze groter geworden kinderen en kleinkinderen? Hebben mislukkingen en ontmoedigingen daar misschien ook wel, althans in onze ogen, de overhand gekregen? Gods beloften lijken zo vaak, tot ons grote verdriet, niet waar, niet vervuld te worden. Is dat nou reden om aan de betrouwbaarheid van Israëls God, is dat nu reden om aan de betrouwbaarheid van onze God te twijfelen? We gaan het zien in de volgende punten, ons tweede punt, Gods weg. Ik bedoel Gods weg met die beloftes, met zijn beloften. Want kijken naar dat verslag van het begin, de Genesis, de oorsprong, de afkomst van Jezus Christus, vallen er al lezend, en daarom is het goed om het wel te lezen, een paar dingen op. Als eerste dat er een aantal mannen in staan van slechte reputatie. Zeker door Gods genade is een deel van hen kind van God geworden, maar dan nog. Zou u ermee te koop willen lopen met dit soort mannen zoals die erin staan? Wat heeft de Heer Jezus zich diep vernederd als de mens geworden zoon van God om zich te voegen in de lijn, in de familielijn van dat soort van mensen. Neem nou Jacob in vers 2, de bedrieger. Neem nou Juda in vers 3. En Juda gewoon Fares en Zara bij Tamar. Die geschiedenis, dat weet u misschien wel, staat in Genesis 38. Juda, de stamvader van de Heer Jezus Christus, hij trouwt notabene met een heidense vrouw. En later wordt uit een overspelige, incestueuze relatie met zijn schoondochter notabene Tamar een tweeling geboren. Fares, Peres heet hij in het Oude Testament, en Zara, Zera. En neem nou koning David, vers 6. Hij gewon Salomon bij degene die Uria's vrouw was geweest. Een enkele mededeling die de zonde van moord en overspel in het leven van David scherp voor het voetlicht haalt. En neem nou verder de goddeloze Roboam, Rehabiam, de goddeloze Abia in vers 7, de goddeloze Joram in vers 8, de goddeloze Agas in vers 9, de goddeloze Manasse in vers 10. Hij deed, zo zegt de Bijbel, Manasse, Juda en de inwoners van Jeruzalem dwalen, dat ze erger deden dan de heidenen die God voor het aangezicht van zijn volk in Israël had verdelgd. Gods weg met de vervulling van zijn beloften aan Abraham, aan David, gaat dwars door de onmogelijkheid heen. En wat moet dat de gedachten van Gods kinderen in die donkere tijden vervuld hebben met zorg? Zou het wel waar geweest zijn, die belofte van God? Zou die belofte van God wel vervuld worden? En wanneer dan? En dan nog die spotters die er toen ongetwijfeld ook over waren, waar Petrus later over schrijft, die zeggen: waar is de belofte van zijn toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen precies zoals ze zijn vanaf het begin van de schepping. Maar dan toch hopen op Gods onfeilbaar woord. Op hoop, tegen hoop, vasthoudend aan Gods betrouwbare beloftewoord. Dat is wat de Heer ook nu zijn kinderen leert. Dwars door onze onmogelijkheid leert de Heer ons in de nood van ons hart, in de nood van onze ziel, ons vast te houden, waar hier geen houvast meer is, aan de trouw van Hem en van zijn woord. En dat is, geliefde doopouders, wat de Heer ook jullie en ons vanmorgen wil meegeven. De Heer heeft jullie grote dingen beloofd. Nogmaals, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen jullie en jullie kinderen in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Maar er kunnen tijden komen in je leven, ouders, dat Gods weg anders gaat dan je nu hoopt en dan je later bidt. Tijden dat je denkt, met liefde en verdriet kijken naar je groter wordende kinderen. Tijden dat je denkt, zouden die beloften van God wel vervuld worden? Lieve mensen, word dan niet moedeloos. Maar blijf dan biddend pleiten op Gods belofte. Want wat Hij gesproken heeft, ook vanmorgen, is waar. En wat er ook gebeurt, blijft waar. Zou God het zeggen en niet doen? Zou Hij het spreken en niet bestendig maken? God zal nooit herroepen wat Hij eenmaal heeft gesproken. De betrouwbaarheid van Israëls God was destijds reden tot hoop in donkere, in moeilijke tijden. En het is nog steeds zo. De betrouwbaarheid van onze God is reden tot hoop in de moeilijkste, in de donkerste tijden ook nu. Tegelijkertijd zien we, gemeente, als we goed kijken, het is ook reden om het goed te lezen, naar die reeks van namen van Juda's koningen, dan blijkt dat Matthäus dat de Heer toch sommige namen uit die lijst heeft weggelaten. Niet vergeten, maar weggelaten. Namen van koningen die zwaar gezondigd hebben tegen God. God heeft ze uit de lijn, uit de stamboom weggehaald. Wat ons er scherp aan herinnert. Genade is geen erfgoed. Godvrezende ouders, jongelui, volwassenen zijn geen garantie voor de redding van je eigen ziel. Reden te meer doopouders, ouders en grootouders, om met ernst te bidden en te blijven bidden. Voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Of ze het verbond niet moedwillig zullen breken. Gemeente, het eerste wat opvalt in deze lijst, als het gaat over de weg van de vervulling van Gods beloften, is, zei ik, dat in die lijst een aantal mannen staan van slechte reputatie. Het tweede wat opvalt, is dat er de namen staan van vier vrouwen. En dat is op zich al bijzonder, want dat deed men eigenlijk in het oude Israël niet. Een vrouw zetten in je stamboom, in je familielijn. Want een vrouw was het bezit van haar vader, of in tweede instantie van haar echtgenoot. Dus dit is nieuw. Vier vrouwen in de stamboom van de Heer Jezus Christus. Het zijn Tamar, die ik eerder noemde in vers 3. Maar zeg nou eerlijk, zou u de herinnering aan wat toen gebeurde graag publiek in uw familieregister hebben? Tweede vrouw, Rahab de hoer. Waarom een Canaanitische prostituee in deze lijst? De derde vrouw is Rut de Moabitische. Een van de Moabieten van wie de Heer ooit zei in Deuteronomium 23. Geen Moabiet zal in de vergadering van de Heer komen. Zelfs hun tiende geslacht zal in de vergadering deze Heer niet komen. Tot in eeuwigheid. Waarom deze vrouw van dat vervloekte volk dan toch in deze lijst? En vierde vrouw, Batseba. Batseba die een overspelige relatie had met koning David, waar zij ook zo haar aandeel in gehad heeft. Wonderlijke lijst dus. De eeuwige zoon van God neemt de menselijke natuur aan en maakt zichzelf onderdeel van een familie vol van mannen van slechte reputatie en van vrouwen van gebrekkig aanzien. En ondertussen breekt hij barrières. De barrières tussen Jood en Heiden. Tussen man en vrouw. Maar vooral ook, gemeente, de barrière tussen ogenschijnlijk nette mensen en openlijke zondaars. Als ontegenzeggelijk schriftelijk bewijs dat wij ten diepste van onszelf allemaal hetzelfde zijn. Allemaal van nature, zoals gezegd is in het doopformulier, in zonde ontvangen en geboren. Kinderen des torens. Mensen die van zichzelf niet in het rijk van God kunnen komen, tenzij we van nieuws geboren worden. Maar wat blijkt nu? En dat is de machtige opening van het evangelie van Matthäus en van heel het Nieuwe Testament. Midden in dat verloren geslacht, vol van zonde en mislukkingen, gaat God toch op zijn tijd zijn beloftes vervullen. Kennelijk heeft al de goddeloosheid van deze mensen God daarin niet tegengehouden. En kennelijk, hebben we zojuist gezien, houdt al de goddeloosheid van ons, zichtbaar of onzichtbaar, zoals in deze lijst met name, God ook niet tegen. Om zijn belofte toe te zeggen aan ons en aan onze kinderen. God zegt er zijn belofte toe aan zijn volk Israël in donkere tijden. En de Heere zegt vandaag opnieuw zijn belofte toe aan ons en onze kinderen. Ook in deze donkere tijd. En gemeente, wat is dat wonderlijk. Dat geldt als eerste ons als ouders zelf. Als we kinderen van de Heere gekregen hebben. Heb je het goed gehoord, doopouders? De belofte uit Genesis 17, vers 7. Want u komt de belofte toe. Uw gemeente komt de belofte toe. Want het woord der zaligheid, schrijft Lucas in Handelingen 13, is tot u gezonden. U komt de belofte toe, namelijk de grote evangeliebelofte, dat als u de gekruisigde Christus gelooft, dat u zalig zult worden. De gekruisigde Christus, zo zegt de Puriteinse dominee Durham, die aan uw voeten gelegd wordt. Die in de prediking van het evangelie aan uw voeten gelegd wordt. U hoeft hem alleen maar op te rapen. Het kind van Bethlehem dat u in de prediking van het evangelie in de armen gedrukt wordt. Terwijl gezegd wordt een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Lieve mensen, geloof dan toch zijn heil en troostrijk woord en verhard u niet. Erken dan, doopouders, ootmoedig buigend onder dat beloftewoord, dat je net als ik tegen de Heere gezondigd hebt. En heb die berouw in je hart om zoveel kwaad. Tegen een zo goeddoende, belovende God. Erken dat er bij jezelf geen oplossing te vinden is. En werp je op Christus. Voor jezelf en voor je kinderen. En vlucht tot Hem. Tot Christus de gekruisigde. En stem in je hart in. En het geldt ons allen met Gods manier van zalig maken. Niet om iets van ons. Maar alleen op het bloed van Christus, waar dit water naartoe gewezen heeft. U, jullie ouders, komt de belofte toe. Dat staat ook met doopwater op jullie voorhoofd geschreven. Dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En ook op de meeste van ons voorhoofd is dat geschreven. En de Heere gemeente is bereid om dat te doen, om dat te geven. Zelfs aan mij. En dus ongetwijfeld ook aan u. Hij zegt het zelf. En hij is betrouwbaar. Dat geldt als eerste ons als ouders, als we ouder mogen zijn. En in de tweede plaats ook in het bijzonder onze kleinste kinderen. Ze lijken, als je kijkt naar je kleine kinderen of naar je kleinkinderen als ze klein zijn, ze lijken zo onnozel, zo onschuldig. Maar deze Bijbel is eerlijk en zegt ook van onze kleinste kinderen dat ze van nature, en laat die woorden tot ons doordringen gemeente, dat ze van nature kinderen des torens zijn. De toren van God om ons. Rust op ze. Ze liggen onder de vloek. Maar desondanks, ondanks die zwarte wolken, wil God zijn belofte vervullen. En dat, ouders, dat wil je hoop geven. Dat wil je moed geven om te pleiten op Gods woord, op zijn beloftewoord. Al heb je zelf geen recht. Al hebben je kinderen geen recht. Maar de Heer wil kennelijk zijn woord waarmaken. En zijn belofte vervullen. Dat geldt ons als we ouder mogen zijn van kinderen. Als we volwassen mogen zijn, het geldt ons. Dat geldt de kleine kinderen van de gemeente. Maar dat geldt ook onze, als we die hebben, onze groter geworden kinderen of kleinkinderen. Wat kunnen ze ver afgedwaald zijn. En wat is er wat dat betreft ook veel stil verdriet in het midden van de gemeente, ver afgedwaald, net als Manasse en al die anderen. Maar ouders, onze God, die een God van wonderen is, werkt vaak door het schijnbaar onmogelijke heen om, dat is zijn doel, om zo meer dan ooit niet onze naam, maar zijn grote naam te verheerlijken. En dus ouders, grootouders, pleiten, biddend pleiten op Gods belofte woord, pleiten op een doop. Met hoop en verwachting, omdat God betrouwbaar is. En tegelijkertijd, diep doordrongen in ons hart, van de ernst van het feit, dat hier uit deze namenlijst wel namen zijn weggelaten. Het dringt ons des te meer om te bidden voor onze verdwaalde kinderen, vragend of de Heere ze alstublieft niet los wil laten, wat zij en wij wel verdiend hebben. God vervult zijn belofte aan Abraham, aan David, door de donkerste episoden uit de geschiedenis heen. Dwars door, vanuit menselijk perspectief gezien, dwars door onmogelijkheid. Waarom? Om het geloof van zijn kinderen te beproeven. Om ons te leren, kinderen van God, geliefde mede-christenen, om ons vast te houden, hoe donker het ook is, om ons vast te houden aan Gods belofte woord. Al is er helemaal niets te zien met onze ogen van de vervulling daarvan. Niets behalve dit enkele woord. Ik zal u en uw zaad tot een God zijn. God vervult zijn beloften dwars door de onmogelijkheid heen, ook in de tweede plaats om zijn grote naam te verheerlijken. Want de Heer vervult zijn beloften nooit dankzij ons. De Heer doopouders gaat dit niet doen dankzij je goede opvoeding straks, dankzij je nette manier van je kinderen voorleven. Ik zeg niet dat je dat niet moet doen. Maar luister. Zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om u, maar ik doe het om mijn grote naams wil. De vervulling van mijn belofte is genade. Onverdiende genade alleen voor mislukte ouders en voor mensen die alles verbeurd en verzondigd hebben. Maar ik, de Heere, ben betrouwbaar en ik houd ondanks u mijn woord. Dat gaan we nog zien in onze derde en laatste gedachte. Gods doel. Gods doel met zijn belofte en met de vervulling ervan. Zo vaak dwars door de onmogelijkheid heen. Wij zijn geneigd te denken, nietwaar? Moet nog maar zien wat er van die mooie belofte, van die mooie doopbelofte terechtkomt. Of, sterker, ik denk dat er weinig van terecht zal komen in de toekomst. Zal wel niet zo zijn als dat hier staat, zoals de Heer belooft, maar niet denken, gemeente, niet zeggen. Onze God is betrouwbaar. Hij houdt zijn woord. En dat blijkt uit deze lijst in de grote openingsperikoop van het Nieuwe Testament. Ondanks al die mislukte mannen en vrouwen. Ondanks dat ogenschijnlijk falen van Gods beloften aan Abraham, aan David. Ondanks dat alles treedt de Heere naar voren met zijn woord en zegt: ja, maar ik houd mijn woord. Ik houd mijn beloftewoord. En dus is dit het boek des geslachts van Jezus Christus. Want, vers 16, Jacob gewond uiteindelijk, Jozef, de man van Maria, uit de welke geboren is Jezus gezegd de Christus. Hoe wanhopig het in de voorgaande eeuwen ook leek te zijn. Hoe lang de vervulling van Gods belofte ook op zich liet wachten. En hoezeer het geloof van biddende en hopende mensen ook op de proef gesteld werd. Uiteindelijk, op Gods tijd, werd de belofte toch vervuld. Want Gods woord wordt altijd vervuld. In de volheid van de tijd, zoals blijkt uit vers 17, na 3 x 14 geslachten, wordt het kerst. Dan komt de zaligmaker in diepe vernedering. Als vlees van ons vlees, als been van onze benen, zeker zonder zonde. Wel onderworpen aan de gevolgen van de zonde. Hij komt. Hij komt niet in de lijn van heiligen, maar hij komt in de lijn van zondaars. Hij geeft al zijn reputatie op om bij ons zondaars te komen wonen. Bij ons mensen die hem uiteindelijk verworpen hebben, hem hangend aan het kruis. Wat wilde de Heere daarmee doen? En wat wil de Heere daarmee nu hoop en moed geven? Aan ellendige en verloren mensen. Nu na al die eeuwen van ellende, vanuit die lijn van zondige mensen. Nu na al dat roepen uit het donker, uit de nood van je hart ineens gaat klinken. Ja toch, ondanks ons. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Ons. Jezus Christus, de zaligmaker. Nu blijkt, zo zingt Zacharias, zijn onverwrikbare trouw. Nu toont hij zijn barmhartigheid. Van ouds aan de vaders toegezegd. En dan komt het dat hij wil gedenken aan het heilverbond. Aan die gestaafde eed die hij wel eer aan Abraham en David deed. Aan zijn verbond dat van geen wankelen weet. Na alles wat er in die voorgaande eeuwen gebeurd is, blijkt de belofte van God aan Abraham en David toch betrouwbaar te zijn geweest. En dat, geliefde gemeente, dat is het thema van de preek, is reden tot hoop, ook in deze donkere tijd. Want doopouders, nu hoef je niet zonder hoop en moed te bidden. Nu mag je je meer dan ooit in je bidden in het verborgen vasthouden aan Gods belofte. Nu hoef je niet meer te wanhopen, nu hoef je nooit te wanhopen voor je kinderen, klein of groot. Als je ziet, gemeente, dat hun hart gesloten is. Als je merkt dat ze andere wegen gaan. Nu mag je hoop hebben voor jezelf. Want als de Heer Jezus Christus zulke zondaars in zijn stamboom heeft staan, dan kan iedereen van ons zalig worden. Ben je moordenaar? Ben je prostituee? Ben je een heiden? Ben je een vervloekte? Dan kan je, dat staat hier en dit is waar, dan kan je zalig worden. Nu kan je het ook vergeten, jongelui, volwassenen, dat je ooit in je leven kan achterlaten wat je misschien in je hart wel achter zou willen laten. Die belofte van God, uitgesproken bij je doop. Vergeet het maar. Die zal je achtervolgen al de dagen van je leven. Om je, ondanks alles, toch hoop en moed te blijven geven, hoe ver je ook afgedwaald bent, dat er een geopende weg is om terug te komen. maar tegelijkertijd ook als waarschuwing. Om zoveel geduld en liefde van onze goede God niet te verachten. Nu mag er tot slot, gemeente, hoop zijn voor de toekomst van de gemeente en voor onze kinderen. Want, en daar sluit ik mee af, de laatste naam in dit verslag, want zo wordt het genoemd, van het begin, van de Genesis, van de oorsprong, van de afkomst van Jezus Christus, de laatste naam, namelijk de naam van Jezus Christus, is niet de afsluiting ervan. Maar het begin van een vervolg. Het begin van een eindeloze rij van nieuwe zondaars, die God zij dank om het bloed van Christus zalig zullen worden. Zoals staat in Psalm 72. Zijn naam, zingt David, denkend aan zijn zoon Salomo en aan de toekomende Messias. Zijn naam, de naam van de grote zoon van Abraham en de grote zoon van David, zal verder voortgeplant worden van kind tot kind. Of zoals Calvijn vertaalt, zijn naam zal kinderen hebben. En dus is er hoop, gemeente, voor de toekomst, voor ons als gemeente en voor onze kinderen en kleinkinderen. Want Gods woord wordt altoos tot in eeuwigheid trouw volbracht. Tot in het duizendste geslacht. En het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij ook nu. Van kind tot kind. Amen.